Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mede dat de tweede collecte bestemd is en ook hartelijk aanbevolen wordt voor de kerk. Aanstaande woensdag, middag, aanvang van de diensten, namiddag 3:00 en 's avonds 19:30. Aanstaande dinsdag geen catechisatie en die dinsdag daarop ook niet. Volgende week zondag hoopt voor te gaan onze dominee van Leeuwen. Alles zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen psalm 68 en daarvan het 13e vers looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op, naar Zions God gewijde top met Israëls achtbre vaderen. Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Onze schriftlezing is Johannes 2 vers 13 en wat er verder volgt. Vooraf de wet des Heeren, toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 31, vers 14. Beschaam, verschrik de goddeloze. Verstom hen in de dood, of uw almacht sloot de valse lippen van de bozen. Die stout en trots verachten hen die uw wet betrachten. 31, vers 14, na de schriftlezing. En de schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het tweede hoofdstuk, vers 13. En wat er verder volgt. Johannes 2 vers 13 en wat er verder volgt. En het Paascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geestel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dan dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en zult gij dien in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijn lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen verdachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was, op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
Thank you.
in gebed en dankzegging. Och Heere, het is uw trouw en het is uw goede tierenheid die weer groot over ons is. Dat gij ons deze morgen weer voor uw heilig aangezicht geroepen en genodigd hebt. Dat we weer in uw huis mochten gaan. En niet alleen aan deze plaats, maar aan zoveel plaatsen. Och Heere, schenk ons uw zegen op alle plaatsen waar we rondom uw woord zijn samengekomen. Laat het in een hartelijke liefde mogen zijn en in een hartelijke verbinding des harten. Wat zijt gij daarin trouw, Heere, dat wij deze morgen weer op konden gaan, dat gij ons de gezondheid gegeven hebt, dat gij ons het leven gelaten hebt. O God, verlos ons van onze oppervlakkigheid, ook in deze zaken, dat we het nog weer eens als een genadegave mogen ervaren uit uw hand. Want wanneer we deze morgen samengekomen zijn, och, dan is er één bedroefde familie van ons die niet met ons is opgegaan, de familie van Middelkoop. En die zijn nu tezamen, o Heere God, om een lief kleinkind van 4 jaar dat gij hebt weggenomen door de dood. Voor die familie is het, Heere, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk klopt, maar krachteloos is een teer wanneer de wind zich over het land laat horen. En zo is ook dat levenssteeltje geknakt en de schoonheid van dat kind gaat verloren. En mijn kind en men vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wat zullen we vragen, lieve God? Wil gij zelf ondersteuning geven? Want als gij er niet zijt, dan is er toch geen doorkomen aan, Heere. Maar wanneer gij uzelf wilt openbaren aan die bedroefde familie, och Heere, dan zal het gaan, dan zal het kunnen. Dan zal het misschien mogen zijn, dan zal het zeker zo zijn. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Heere, onze vraag is dan, wil gij gedurig bij ze zijn? In al hun noden, angst en pijn wil ze gedurig gedachtig zijn, Heere. In uw trouw en in uw goedheid en schenk ze goddelijke vertroostingen in het hart. Wij mochten zo samenkomen, Heere, laat het ons mogen beseffen dat het genade is en dat het barmhartigheid is. En dan dragen we ook aan u op, de zieke, de bedroefde, de beproefde, die niet met ons konden opgaan. O God, wees niet alleen aan de openbare plaatsen met uw Heilige Geest om te onderwijzen, om te leren, om te troosten en om te zaligen. Maar wil het ook in al die huizen zijn waar de eenzaamheid gevoeld wordt, waar het lijden geleden wordt, o Heere God, wil het heiligen. Wanneer gij het heiligt met uw goddelijke handen, o God, dan maakt gij het goed met wat gij wilt. Gedenk ons zoals we samengekomen zijn, Heere, ons alle tezamen. Maar gedenk dan toch ook in het bijzonder hen die hun moeite hier in dit huis hebben ingedragen, die hun levensbeproeving hier ook hebben binnengebracht, die misschien moeten klagen, 1000 zorgen, 1000 noden, kwellen mijn angstvallig hart. Ook in zo'n plaats van gemeenschap, Heere, kan er zoveel eenzaamheid beleefd worden. dat we eenzaam geworden zijn in het natuurlijk of eenzaam gelaten zijn in het natuurlijk. Of dat we geestelijk zo eenzaam zijn, Heere, dat het niet uit te spreken is voor uw heilig aangezicht. En nu zijn we hier vanmorgen gekomen als mensen, Heere, een mens om te preken en een mens om te luisteren. Schenk ons uw heilige geest, dat we toch elkaar nog tot onderwijs mogen zijn en dat we toch elkaar nog tot troosting mogen zijn. Wil gij dan zelf uw heilig woord openen, Heere, en leg er zelf uw goddelijke vinger bij om het ons aan te wijzen in onze levens als gemeente, maar ook in onze persoonlijke levens. Wat het is, Heere, wat de zaak is. We kennen de namen wel van de zaken, maar o God, laat ons ook de zaken van de namen leren kennen. Onze gevallenheid, onze nameloze ongerechtigheid, Heere, de goddeloosheid van ons hart, het u vergeten dagen zonder getal, onderwijs ons daarin. Geef ons een goede ontdekking van onszelf door de Heilige Geest. En schenk ons veel armmakende genade van de Heilige Geest. Maar o God, wijs met uw goddelijke vinger ons ook die ene naam eens aan in de schrift, die in bloed geschreven staat. Jezus Christus en die gekruisigd. O God, wil ons dan vervullen ook daarmee deze morgen. Laat ons verslonden mogen worden in zijn liefde. Want die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot een einde. En dan wil dat zeker zeggen dat hij doorgegaan is tot het einde van de bittere dood. Maar daar ligt toch ook dit in besloten, Heere, dat u ook nooit laat varen het werk uw handen. En wat ooit eens een keer in uw liefde heeft mogen delen, hoe duister of het worden mag in het leven, hoeveel verachtering der genade er mag zijn in het leven. O God, dat uw liefde nooit ophoudt, maar doorgaat tot in de eeuwigheid. Laat dat ons mogen beroeren deze morgen in de goede zin, dat we het weer eens gelovig mogen gevoelen en dat we het weer eens gevoelig mogen geloven, o Heere God. Wanneer het misschien zo ver weg is in onze levens dat we eigenlijk alleen maar kunnen klagen: mijn God, waarom verlaat gij mij? O, laat het ons ook gevoeld mogen worden door het geloof dat er één geweest is in de gruwzame godsverlating, opdat ook God uw kinderen nooit geheel verlaten zouden zijn. En als het geloof dan zo ingezonken is, Heere, dat onze handen zich niet meer uit kunnen strekken tot u, wil gij dan uw handen uitstrekken naar onze levens? Dan vragen we niet weinig, Heere. We vragen om zaligheid. Dat gij ons zaligheid wilt schenken uit de zaligmaker Christus Jezus, voor het eerst of bij vernieuwing. Laat het eens ervaren worden, Heere, zoals het in het evangelie ervaren werd, dat gij met tollenaars en zondaars om zijt gegaan. En dat gij ze gezaligd hebt, Heere. Dat gij uw handen uitgestrekt hebt tot dierbare middelaar. En dat gij gevraagd hebt: wat wilt gij dat ik u doen zal? En laat het ons dan niet aan een vraag mogen ontbreken. Laat het ons mogen weten, Heere, wat we dan te vragen hebben. En vervul gij dan al onze behoeften in heerlijkheid. O kostelijke Heer Jezus Christus, wil een levende God voor ons zijn en wil ook een levende mens voor ons zijn deze morgen. Dat onze godsdienst niet is achter een idee aangaan, maar dat het een volgen mag zijn van de gekruisigde. Dat we maar achter u aan mogen lopen, ook met ons kruis, Heere. En dat we daarin mogen zien op u, de overste en volleinde des geloofs, Jezus Christus, die om de vreugde die u was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Verenig ons met Christus voor het eerst, of haal de banden aan. En schenk ons, o Vader, dat we daarin vrede met u mogen hebben. Vrede door het bloed des kruises. En laat dan alles uit mogen lopen op eer en prijs van uw grote naam. Te prijzen tot in de reven eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 27, het derde en het vierde vers. Psalm 27, vers 3 en 4. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vierde, God zal mijn hoofd nu bovens vijandsbenden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Daar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Psalm 27, vers 3 en 4. na de preek, Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend. De zonen mijner moeder, ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wij spreken vanmorgen over de tempelreiniging van Jezus, de tempelprediking van Jezus en de tempelprofetie van Jezus. Ik herlees u Johannes 2, vers 19. 18 en 19. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hem: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Het Johannes-evangelie dus, geliefde gemeente. Het Johannes-evangelie. Het evangelie dat zo anders is dan de andere 3 evangelieën, namelijk Matteüs, Marcus en Lucas. We zouden het zo kunnen zeggen, die 3 andere evangelieën, Matteüs, Marcus en Lucas, die schilderen ons de geschiedenis van Jezus en het Johannes-evangelie schildert ons de persoon van Jezus. De persoon van Jezus in zijn menselijke natuur en in zijn goddelijke natuur. De tijd is weer aangebroken dat we over het lijden des Heren zullen spreken. Dat we zullen spreken over de zaak van verzoening. Het grote teken, het is u misschien wel opgevallen dat er verschillende keren over het woord teken gesproken wordt. In ons hoofdstuk. Dat is ook de zaak van het Johannes-evangelie die zo duidelijk verkondigd wordt. God richt een teken op in de Heer Jezus Christus. Te midden van een boos en overspelig geslacht dat zo graag tekenen ziet, zo graag tekenen heeft. Daarvan heeft Jezus zelf gezegd, toen hij al duizenden tekenen gedaan had, toen hij zelfs doden opgewekt had. Toen hebben ze nog durven vragen, maar nu is een teken uit de hemel, toon ons een teken. Toen heeft Jezus zelf gezegd, dit boos en overspelig geslacht begeert een teken, en aan hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet, die 3 dagen was in het hart der aarde. Dat is dat zalige centrum, de kern, het merg van de evangelies. Ook met name van het evangelie van Johannes, Jezus Christus, en die gekruisigd. Geef een teken. Tuurlijk, God had aan Israël tekenen gegeven. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Pascha en Paaslam. En zo heel pregnant begint ons hoofdstuk daar ook mee. Pascha der Joden was nabij. Teken. Dat betekent ook het lijden begint. In de andere evangeliën zou men, ten onrechte, maar zou men tot de gedachte kunnen komen dat het lijden pas in het laatst van het leven van de Heer Jezus Christus komt. Johannes laat ons zien in het 2e hoofdstuk, het begin van het lijden, van de verzoening die Jezus Christus aan gaat brengen. En dat is voor Johannes is dat het enige lam, het grote lam, dat geslacht moet worden, dat geslacht zal worden om verzoening te doen voor de zonde. Het lam Gods. We lezen het reeds op de eerste bladzijde van Johannes. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het is ten diepste ook het einde. Als Jezus gekruisigd is. En die het gezien heeft. Dat lam. Die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. Nu komt er iets heel belangrijks, opdat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been zal van hem verbroken worden. Zie het lam Gods, opdat ook gij geloven mocht, opdat de schrift vervuld worden. Geen been zal van hem verbroken worden, het paaslam. En dan tenslotte aan het einde van de hele schrift in Openbaringen, dan is het weer Johannes die neer mag schrijven. En ik zag het lam staande als geslacht op de berg Sion. Dan gaat het om een heerlijke boodschap, het hart van het evangelie, merg van het evangelie. Dan is het niet Thomas die schrijft wat mijn handen getast hebben, wat mijn ogen gezien hebben. Dan is het met name Johannes die in zijn brief schrijft wat ik zelf gezien heb. Wat mijn ogen gezien hebben, wat mijn oren gehoord hebben. Wat mijn handen getast hebben. Van het woord des levens, dat verkondigen we u. Ik ben eigenlijk met de toepassing bezig, voordat ik aan de preek begin. Het geloof. En u staat er ook tweemaal beschreven. Dat er inderdaad geloof was. Dat er geloof was. In het 23e vers, en als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar moet u verder lezen, maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. Want hij zelf wist wat in de mens was. Dan zien we een schaar getekend. Ze geloofden. En als je dan leest, maar Jezus betrouwde zichzelf hun niet toe, want hij wist wat in de mens was. Want het is heel merkwaardig, dan laat zich in het Grieks, laat zich dat ook zo lezen. Ze geloofden het weer eens. Of ze geloofden het wel. In zo'n vorm is het geschreven. Kijk dat lijden van de Heer Jezus Christus, die tekenen van Jezus. Die kunnen zo'n indruk op ons leven maken, dat er ook van ons gezegd kan worden, iedere lijdenstijd weer. En ze geloofden het weer eens. Ze geloofden het wel. Daarin wordt een mens getekend in overtuiging. Zonder overbuiging. Zoals McGiane dat zo treffend onder woorden brengt. De lijdenstijd. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om het leed van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Wij lezen ook nog van een ander geloof, laat ik maar doorgaan met toepassen, van de discipelen. En ze werden gedachtig het woord dat geschreven is en het woord dat gesproken was. En zij geloofden. In dat kostelijke geslachte lam, zie het lam, Gods. We lezen driemaal, om naar onze geschiedenis te gaan, driemaal dat Jezus naar het Pascha gaat, naar de tempel. En hier vinden we zijn eerste gang naar de tempel, beschreven naar het Pascha. Dat wil dan zeggen, zijn eerste gang naar de tempel, naar het Pascha, sinds Jezus begonnen is in het openbaar op te treden. Want Jezus was immers ook voorgesteld in de tempel toen hij nog zeer klein was. En als 12-jarige was hij ook in de tempel geweest. Maar we vinden hier de beschrijving van de eerste maal dat hij als leraar naar de tempel gaat in zijn openbare optreden. En naar aanleiding daarvan hebben we drie punten, de tempelreiniging, de tempelprediking en de tempelprofetie van Jezus. We zien in gedachten Jezus naar de tempel gaan. Het is een plaats, wist Jezus niet dat die plaats zo bedorven was? Wist Jezus dan niet dat de tempeldienst zo decadent geworden was? Jezus noemt zelf die plaats het huis mijns vaders. Dat mogen wij ook wel eens bedenken, relatief, maar toch bedenken. Als wij spreken over onze godshuizen, en wanneer we het misschien niet minachten, maar wel kleinachten, een huis te hebben van hout en van steen. Die tempel was een heerlijke plaats naar zijn uiterlijk. 46 jaar was men al bezig met restauratiewerkzaamheden. Een heerlijke plaats naar zijn uiterlijk. Maar het was ook de plaats waar God al gewoond had, meer dan 1000 jaar, naar de innerlijke kant. En zo was er toch een lust in het hart van de Heer Jezus om naar die plaats te gaan. Want was er dan toch van die plaats niet geschreven, daar zal ik wonen naar mijn lust, en woonde daar God immers niet, binnen het heilige der heiligen? O, het gelovige hart dat God lief had. Wat kon dat verlangen naar die tempel, hoe brandden mijn genegenheden, om zeer een voorhof in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Zingt een andere psalm niet, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top. Wat mogen we verwachten als we in Gods huis gaan? Oh, dan kan het geloof eigenlijk nooit te veel verwachten, gemeente. Dan kan het geloof eigenlijk nooit te veel verwachten. En heeft het zo niet geleefd in het hart van de Heere Jezus? Wat we gezongen hebben, och, mocht ik in die heilige gebouwen. U weet wel, een geweldig gebouw met beeldhouwwerk, geborduurde voorhangsels. Ging daar het verlangen naar uit? Om dat nog weer eens een keer te aanschouwen, hout, steen, desnoods goud. O nee. Het is de plaats waarvan Psalm 27 zegt, opdat ik mocht aanschouwen de vrije gunst, het welbehagen Gods. Dat het toch maar in Gods hart opgekomen is, om zichzelf een plaats te stichten, waarvan hij Israël al gezegd heeft, de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen komen. De vrije gunst die eeuwig hem aanbewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Het ging dus niet alleen om het werk van de tweede persoon wat afgebeeld werd in het slachten van lammeren. Het gaat om het welbehagen van de Vader ook, die zondaren verkiest en die zijn zoon Jezus in het vlees zou zenden. Opdat hij verzoening zou doen voor de zonde. O, laten we die plaatsen niet verachten. Waar de Heilige Geest wil zijn, al zou de Heilige Geest maar één keer kennelijk werken in een plaats. Wat is dat het wat de plaats heiligt? Och, mocht ik in die heilige gebouwen God heeft plaatsen. Van zijn welbehagen. God heeft plaatsen waar de troost de troost. De paraclesia is verbonden met de ecclesia voor degene die het verstaan. Wat mag men verwachten? Jezus wist wat er in de mens is.
En toch, hoe brandde mijn genegenheid om zeer vooraf in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Eigenlijk dit al als je dan de straat naderde, als je het tempelplein naderde, dan mocht je eigenlijk verwachten dat je ook zou horen zingen, dat je psalmen Asafs zou horen. Maar met eerbied gesproken, toen Jezus met zijn discipelen dicht bij de tempel kwam, toen was er het rumoer van feest, alsof men dicht bij een veemarkt kwam, met eerbied gesproken. Een huis van koophandel noemt de Heer Jezus het. Ik ga niet te veel op de bijzonderheden in vanmorgen. Maar wat huiveringwekkend als een huis des vaders verworden is, ontluisterd is en een huis van koophandel is geworden. O, dat was nog maar het uiterlijk. Maar wat zien we door dat uiterlijk, de ontluistering in Israël van de innerlijke zaak. Ik ga niet tot in de puntjes beschrijven, op uw fantasie werken. Ik wil liever een vergelijking trekken, die tempel in die dagen. De kerk zoals die voor de reformatie was, maakt niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. Ik denk aan de dagen van Luther, toen de zaligheid van de ziel ook voor geld verkocht werd. En ik denk ook als ik hier het geld op de tafeltjes van de wisselaren hoor, in Johannes 2, aan dat gedichtje dat iedereen wel kent. Geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel klinkt. Daar werd met eerbied gesproken, geliefde gemeente, vergeef het me. Ik ben niet grof, ik noem het bij zijn ware naam. Daar was een volk dat met handjeklap zijn schuld vereffende. En het Pascha der Joden was nabij. En wanneer ook voor ons de lijdenstijd nabij is, dan gaat het ook altijd nog om de ernst van de verderfengel. De tempelreiniging, we lezen van de heilige verontwaardiging van de Heer Jezus. Hij heeft een geestel gemaakt van touwtjes. Mag je ook eens een keer verontwaardigd zijn? En hij heeft ze uitgedreven. Het vee. En de bezitters zijn hun bezittingen gevolgd. Maar daar gaat het me vanmorgen in de eerste plaats niet om, wat Jezus uiterlijk deed. Wat zal hier een stukje innerlijk lijden geweest zijn? Om te ervaren dat het huis des vaders verworden was tot een huis van koophandel. Jezus, wiens ziel in brand stond, want de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Voor degene die het verstaan, Luther vertaalt, had mich gefressen. Dat wil zeggen, het ging er diep door in Jezus. Diep door. Het raakte zijn ziel. Het raakte de meest innerlijke snaren van de zoon. Dat het huis des vaders het huis van zijn vader tot een hol van moordenaars geworden was. Later lezen we, dat de discipelen het inderdaad hebben verstaan, wat geschreven is. Want de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Hebt u het ook wel eens verstaan? Want dan pas worden de teksten verstaan, gemeente. Dan pas gaan we de teksten verstaan. Wanneer we de zaken van de teksten verstaan. En niet andersom. Ik hoop dat u begrijpt wat ik met die paar zinnen zeg. Dan pas worden de teksten verstaan. Als een discipel van Jezus de zaak van de tekst gaat verstaan. Wat is er een haat op gevolgd? Wij lezen zo opmerkelijk de Joden dan, antwoorden wat teken doet gij. Wat wordt hier de mens beschreven in zijn brutale goddeloosheid. En in zijn goddeloze brutaliteit om te vragen, wat doet gij? Dat brengt ons tot de pretempelprediking van Jezus. O, wat was die vraag eigenlijk goddeloos? Wat teken doet gij? Was dit eigenlijk niet een teken dat Jezus de zweep nam en het doorhaalde? Moet u zich voorstellen dat deze geschiedenis zich afspeelt, niet in Nazareth. Niet in het duistere noorden, maar in de kring van Sanhedrin, priesters, schriftgeleerden, levieten. Brutale vraag, welk teken doet gij? Wat Jezus deed, had geen teken nodig. Dat was een zaak. Ze hadden moeten weten wat Jezus deed. En we zouden het ook heel goed kunnen weten wat God doet in onze levens. Wat zit er dan ook een prediking in de woorden van Jezus? Wanneer hij zegt, breekt deze tempel, doe hem te gronden gaan. Hadden ze immers al gedaan. Na zijn innerlijke zaak. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan gaat het erom, omdat gij en ik in onze tekst. Breekt gij deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen oprichten. We weten het. Ze hebben het opgevat als een lastering. Want toen moest die veemarkthal met eerbied gesproken. Dat moest nu weer een tempel zijn. 46 jaar is er over deze tempel gearbeid. En later zal Jezus op dit woord vervalst veroordeeld worden. Tot kruisten. Want hij heeft gezegd, ik zal de tempel afbreken en in 3 dagen wederom oprichten. Zou dat misschien een misverstand zijn? Zouden die goddeloze mensen misschien nog te verontschuldigen zijn? Waren ze echt zo dom dat ze dachten dat Jezus gezegd had, ik zal deze tempel afbreken? Nee. Jezus zegt hier, breekt gij de tempel. Dat is heel duidelijk, meervoud. Waarbij die schare aangewezen wordt. Zijn goddeloze tegenstanders. Ten slotte nog dit. Wanneer Jezus dit zegt, breekt deze tempel. Dan is dat ook toekomende tijd. Gij zult deze tempel breken en ik zal hem in 3 dagen oprichten. O, heeft de goddeloze zijn goddeloosheid begrepen? Misschien niet. Maar hij zal er toch om verdoemd worden. Want de goddeloze die wil zijn goddeloosheid niet begrijpen. En het is niet pas later wanneer Jezus voor het gericht staat. Het is reeds hier. In Johannes 2, wanneer die woorden gesproken worden, dat ze verdraaid worden. Het teken van de goddeloosheid in de tempel, dat ze Jezus niet willen verstaan. Hier ligt de eerste aanzet. Niet wanneer Jezus het amen spreekt op zijn driejarige prediking. Maar waar Jezus zijn mond begint te openen. Waar het eerste eerlijke woord gesproken wordt. Daar ontstaat de vijandschap die leidt tot het kruisten. Kruisten. Dat is een boodschap van hun goddeloosheid. En dat is het gemeente waar het hart niet tegen kan. Dat zij zelf ten diepste de tempel afgebroken hebben, het huis des vaders gemaakt hebben, tot een huis van koophandel. Dat Jezus hier ten diepste staat niet voor tempelschenders alleen, maar voor verbondschenders. Hier wordt ten diepste reeds het oordeel uitgesproken. Ga weg van mij, gij hebt niet gewild. Breek deze tempel af. Dat is geen uitdaging. Het is ten diepste beschuldiging. Het gaat om het gij en ik. Om een confrontatie breekt gij deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen oprichten. Het gaat om een profetie. Gij zult deze tempel inderdaad in 3 dagen breken. En ik zal hem oprichten. Het waren diepe woorden. Om ze helemaal ten uiterste te verstaan. Ze hebben ze misschien niet ten uiterste verstaan. Kan ook niet. De discipelen hebben het ook later pas in de diepte verstaan. Maar we kunnen alle iets aanvoelen. Meest onbekeerde. Meest onveranderde van hart. Kan iets aanvoelen van de boodschap Gods van onze goddeloosheid. Gij en ik. Daarin worden de goddelozen geconfronteerd met de zaligmaker. En nu gaat het om geloof en ongeloof. En tweeërlei geloof, want het ongeloof manifesteert zich ook wel eens als geloof, wordt ons getekend. Het geloof bewaart het Gods woord. Is er werkzaam mee? Wordt er zalig mee? En het ongeloof verwerpt het Gods woord. En is er werkzaam mee tot verdoemenis? 3 jaar zijn de goddelozen ook werkzaam geweest met dit woord. Het einde dat was kruisten, kruisten. Maar dat was het voorlopige einde. Het echte einde, dat is de eeuwige verdoemenis. En dat Jezus eenmaal weer zal komen, 3 bergen. En wij zullen er ook bij zijn. Dat er dan van dat ongeloof, dat oppervlakkige geloof, dat het wel gelooft. Dat zijn traantje wel schrijft, 6 keer in de lijdenstijd. Dat geloof. Van het weer eens een keertje te geloven. Van weer eens onder de indruk te zijn van de tekenen van Jezus. Van de woorden. Dat zal ons brengen in de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn. En knersing der tanden. Als het lam staande als geslacht. Een rechter zal zijn. En dan zijn tekenen zal dragen, aftekenen van waardigheid. Breek deze tempel. Hier valt reeds de schaduw van Gabbata en van Golgotha. Het eerste Pascha. Maar reeds hier begint Jezus paaslam te zijn. Van de ijver. Dat kunnen we ook zo vertalen, van de liefde voor uw huis. Heeft mij verteerd. Johannes 2 tekent ons reeds de borg. In zijn liefelijkheid voor zondaren. Johannes 2 tekent ons reeds het paaslam in zijn bloed. Johannes 2 predikt ons reeds het paaslam waar geen been van zal gebroken worden. Het paaslam dat als tempel wel gebroken zal worden. Breek deze tempel. Ze hebben later Jezus beschuldigd. Alsof hij met eerbied gesproken de sloper van de tempel zou worden. Alsof de tempel in gevaar zou zijn in tomeloze woede tegen Jezus. Maar Jezus heeft gezegd en ze hebben het kunnen verstaan. Gij zult deze tempel afbreken. Het is merkwaardig. Ik meen dat we maar 2 keer in het evangelie van Johannes het woord lichaam of lijf vinden. En dat vinden wij hier, want hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Dan kunnen we dat woordje lichaam ook vertalen met lijf. En we vinden dat woord terug, dat woordje lichaam, lijf, aan het einde van het evangelie in de hof van Arimathea. Het is vanmorgen weer de boodschap, geliefde gemeente, van het grote verschil en zij geloofden, of en zij geloofden het wel. Het grote verschil van Jezus horen of van Christus verstaan. Er wordt hier gesproken in dit woord van verstaan, van de schriften verstaan. Van de woorden van Jezus verstaan. Dat is samengevat dit, Jezus zelf verstaan. Het paaslam verstaan, niet met de oren. Maar verstaan doen we met het hart. Dat het evangelie dieptewerking heeft in onze levens. Wat is dat nodig in de lijdenstijd vooral? Verstaan dat wil zeggen. Er is een zondaars hart geopend. Verstaan wil zeggen. Er is een dorstend hart. In het verstaan vindt juist het geloof haar grond. In het verstaan van de schrift. In het verstaan van de zaak. Dat kostelijke geloof, geliefde gemeente. Dat is ten diepste verstaan. Van de drie enige God, de Vader die zijn zoon ging. De zoon die zijn lichaam geeft. De Heilige Geest die het geloof ervoor schijnt. Niet Jezus horen, maar Christus verstaan. Dat is inblikken in het verzoenende werk van de Vader in de eerste plaats. Eerste oorzaak van de zaligheid. Jezus te mogen zien, de Christus te mogen zien, als de Zoon des Vaders. Dat is ook het waarachtige geloof, dat vinden we ook in Johannes 11, meen ik. Wanneer Jezus aan Martha vraagt, gelooft gij dat, Martha? En dat is de vraag, die voor ons allen zo belangrijk is. Gelooft gij dat, Martha? Daar mocht het antwoord op vallen, ik heb geloofd, Heere. Het is tot vastigheid gekomen in mijn leven, ik heb geloofd. Dat voelen wij misschien aan als iets in de verleden tijd, ik heb geloofd, maar dat betekent... Het is zo geworden, Heere, ik heb het verstaan, ik heb geloofd. Door genade ben ik tot geloof gekomen. Door de Heilige Geest ben ik hiertoe gebracht. Wat gaf ze toen voor antwoord? Wat was de inhoud van haar geloof? Dat gij zijt de Christus God die in de wereld komen zou. Waar het om gaat, geliefde gemeente. Om een schuldig hart dat vervuld wordt. Door een verzoening die God zelf aanbrengt, waar geen mens bij te pas komt. We zien hier een geschonken borg en middelaar. Geschonken van de Vader. Het zou zo nuttig zijn iets van de breuk te kennen die er ligt tussen God en tussen onze ziel. Om ook te beseffen wat middelaar betreft. Iemand die hemel en aarde verenigt tezamen, een zondaar, verzoend met de Vader. Het is zo nodig, gemeente. Ik zeg het niet iedere zondag. Want je kunt er doof voor worden, altijd op hetzelfde aanbeeld. Maar het is zo nodig dat we onze huiveringwekkende val doorleven. De afstand hier is tussen God en onze ziel. Door de schuld en door onze ijselijke zonde. Opdat er plaats zij in ons hart om een borg lief te krijgen. Er wordt over tekenen gesproken en tekentjes in ons woord. En het gaat erom, geliefde gemeente, dit boos en overspelig geslacht. En dat kan mogelijk u zijn en dat kan mogelijk ik zijn. Begeert een teken. En aan hetzelfde zal geen teken gegeven worden. Dan leven uit de hemel de Zoon van God die tot dood wordt. Pregnanter kan ik het niet zeggen. En dood dat leven wordt. Dat is het teken. En u zal er aan een boos en overspelig geslacht, die zo zalig willen worden. Op tekenen en tekentjes geen teken geworden. Maar het gaat om het ene teken, Jezus Christus en die gekruisigd. En dan kunnen we ons hart nagaan als hier staat, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dan zal dit het beste kenmerkje, het beste tekentje zijn. Of we iets van dat heilige liefdevuur in ons hart voelen voor deze borg en zaligmaker, dit paaslam. Die immers geheel tempel ook was tempel des Vaders. En die afgebroken is, gij zult deze tempel afbreken. Maar die ook in 3 dagen weer is opgericht. Zalig worden de gemeente met 300 man, 3000 man, 3 miljoen of 3 miljard. Of hoe je het maar noemen wil. Op een geschiedenis van 3 dagen, daar is geloof voor nodig. Een tempel die verbroken wordt door de goddelozen. En een tempel die in 3 dagen wordt opgericht. Zalig wonder. En daarin ligt de ruimte niet voor 1 zondaar. En niet voor 2. Dan vragen ze wel eens. En wordt er nog wel eens eentje bekeerd? Eentje, tweetje, drietje? Oh ja. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten, natie en volk. Die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. Wat moeten we doen om zalig te worden? Ik hoor het duidelijk dat een hart het vraagt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. 3 dagen. Dat is genoeg om een hel van zondaren zalig te maken. Wat moeten we doen om zalig te worden? Is echt waar de vraag van uw hart. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar zie je iets in van wat verzoening is door voldoening. Dat Jezus Christus zondaren koopt, zalig maakt, vrij maakt. We durven de juiste vragen niet meer aan elkaar te stellen. We vragen het zo slapjes aan elkaar. Hoe is het met je gesteld? We moeten weer eens gaan vragen. Ben je vrijgemaakt? Ben je verlost? Ziende op dit bloed van dit lam. Heeft God je losgemaakt? Ben je met de Vader verzoend? Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Het aardse heiligdom is verbroken. Maar het gaat erom dat Jezus Christus verbroken is. En dat Jezus Christus alles geworden is wat een zondaar nodig heeft. U weet het. Die tempel, Die tempel had een hart en het was een hart dat klopte. En het was een hart dat lief had. Het was een houten verzoendeksel, God verhoudt. De menselijke natuur van Christus. Ik zal het u nog eens een keer leren. Met louter goud overtogen de goddelijke natuur van Christus. Maar daar hield het niet op. God de Vader woonde daarboven, ziende op het bloed van een paaslam. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar was de kabout, daar was de Heilige Geest aanwezig. En nu hier wordt het ons gepredikt. Dat Christus dat alles geworden is. God verhad en gehad. Maar ook het bloed waarmee het verzoendeksel bestreken moest worden. O gemeente, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Waag er eens een geloofsoogje aan. In het aardse heiligdom, men zegt, dat dat goud van het verzoendeksel als een spiegel blonk, ondanks dat bloed. Nee, juist door dat bloed. Dat de heerlijkheid van de Vader daarin spiegelde. Ja, men zegt dat gat. Juist door dat bloed. Dat was een spiegel waarin het gelaat van de Vader gezien werd. Hoeveel te meer. Nu Jezus Christus alles is geworden. God verhad, kostelijk. Maar ook het gat. Nu spiegelt de Vader met eerbied gesproken daar zijn aangezicht in. De Heere doet er zijn aangezicht in lichten en is genadig. De Heere verheft daar zijn aangezicht over en geeft vrede. En dan vraagt het benauwde hart. Dat vraagt met Filippus aan Jezus, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. En wat heeft Jezus gezegd, die mij gezien heeft, Filippus? Die heeft de Vader gezien. Zo wanneer we Jezus zien, in het goud van zijn Christus, zij, daar valt de glans op, de glans van het aangezicht van de Vader. Zodat Jezus voor zijn lijden zegt, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. O, om nu zo in dat bloed verzoend met God te zijn. Dat we het vaderlijk aangezicht zien glanzen in het goud van Jezus Christus. Dan is het inderdaad zo, die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En dan is het genoeg. Dan is het volbracht niet op Golgotha alleen. Maar dan is het ook volbracht in het zondaarshart. Amen.
Heere danken. Doe verzoening over het onze, Heere. En wil gij het uwe rijkelijk heiligen aan onze harten. Laat het tot onderwijs mogen zijn. Tot waarschuwing, tot vertroosting, nadat gij weet dat het nodig is. O God, laat de kostelijke zaak van het lijden van de Heer Jezus Christus toch alsjeblieft onze verharde harten nog eens week mogen maken. En dat we toch vervuld mochten worden met liefde. Want o God, het is waar, gij zijt rechtvaardig. Maar waar is er meerdere liefde te vinden in de hemel en op de aarde dan bij u? Dat gij uw zoon ervoor over had, uw zoon gegeven hebt. Dat hij niet alleen bekwaam geweest is om zondaren zalig te maken, maar ook gewillig om zondaren zalig te maken. Als het dan ons aan alles ontbreekt, Heere, o laat het ons niet aan liefde mogen ontbreken. Ziende op wat gij hebt gedaan, op wat gij hebt volbracht. Schenk ons geloof en vermeerder ons geloof en corrigeer ons geloof, Heere. Dat het alleen gericht mag zijn op datgene waar uw aangezicht op gericht is. En laat het geloof alleen welgevallen mogen hebben waarin gij, o Vader, welgevallen hebt, namelijk in uw Zoon. Op een andere manier kunnen we niet zalig worden. En het is ook een eeuwig wonder dat we niet op een andere manier behoeven zalig te worden. Heere, gedenk ons als we deze plaats verlaten. Bewaar ons en beveilig ons. En bekwaam ons, Heere, voor datgene wat we ook op deze dag nog verder moeten doen. Ons allen. Wil ons daarin gedachtig zijn. Schenk ons kracht en wijsheid. Ook het werk van de middag. En de voorbereiding van de avond, neem gij het zelf in uw hand. Doe het alles om uw grote naams wil om, Jezus wil alleen. Door de Heilige Geest, amen. Psalm 89, vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. 89 vers 7. Zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. en geven u vrede. Amen.